Ik heb weer een hele stapel. De eerste gaat over mij. Bent u leraar, evangelist of theoloog? Wilt u dat vertellen? Oh, dus u denkt dat ik het misschien niet wil vertellen. Dit zijn appels en peren. Een theoloog is een academische graad. Dus dat heeft niks met een geestelijke bediening te maken. Het is nuttig, anders had ik het niet gedaan. En anders zou ik er anderen niet in onderwijzen. Maar het is indirect nuttig. De bediening zelf, het is nuttig voor de natuurlijke bekwaamheden te ontwikkelen. En ook wel een beetje de geestelijke bekwaamheden. Gelukkig af en toe gebeurt dat ook wel een beetje aan goede opleidingen. Maar als u denkt aan de vijf bedieningen in Efeze 4 vers 7, vers 11, dan staat die voor mij helemaal onderaan. Die van leraar. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraar. Die vijf bedieningen heeft niet iedereen. Sommigen hebben een van die bedieningen. Maar er zijn nog een heleboel andere bedieningen die ook in het Nieuwe Testament genoemd worden, maar lang niet allemaal. Koffie zetten komt er niet in voor. Oude vandaag rijden op zondag, dat komt er ook niet in voor. En ik kan er nog wel 30 noemen die allemaal zeer belangrijk noemen. Ik zeg de vraagsteller, ik ben lid van een kerkkoor. Is dat een bediening? Nee. Maar als dat kerkkoor regelmatig in oude vandaag te huizen, hoe heet het, bejaarden te huizen gaat zingen, om de mensen daar, en er komt een stichtelijk woord bij, dan is dat een bediening. Bent u helemaal opgelucht, hè? Ha, ik heb ook een bediening. Dus het is maar wat je ermee doet. Als het alleen maar is om gezellig met elkaar te zingen, nee. Maar als dat koor nuttige dingen doet, nou ja, kerkkoor, dan mag ik aannemen dat ze ook in de kerk zingen. Als ze nuttige dingen doen, dan natuurlijk, dan kan het ook een bediening zijn. Welke bedieningen gebeuren in stilte? Ja, ik zou bijna per definitie zeggen, dat weet ik juist niet. Anders gebeuren ze niet in stilte. Maar u kunt zich er wel wat bij voorstellen. Heel veel mensen brengen bezoeken bij anderen in de gemeente. Zijn daar heel trouw in, terwijl bijna niemand daarvan hoort. Ze zijn in stilte bezig anderen tot zegen te zijn. Wij hadden twee oude dames in onze gemeente die in het geheim sokken breiden voor de gemeenteleden. En dat, ik zou bijna ook een bediening noemen. En dat bedoel ik niet om te spotten, maar heel serieus. Ze hielden van de mensen, van de kinderen van de gelovigen, ze waren zelf niet getrouwd. En op deze wijze maakten zij zich nuttig. En ze maakten zich nuttig omdat ze een verlangen hadden nuttig te zijn ten dienste van de gelovigen en tot eer van de Heer. In een gemeente van 200 mensen zijn toch geen 200 bedieningen nodig? Dus zijn er enkele zonder bediening? Of zie ik dat verkeerd? Ja, dat ziet u verkeerd. Dat ziet u helemaal verkeerd. Ik kwam eens een broeder tegen die zei, ik zou ook absoluut niet weten wat mijn bediening is. Er komen nog een paar van die vragen trouwens. En ik zeg maar meteen, ik zei tegen hem, nou, luister, zou je het echt wel willen weten eigenlijk? Of is het een makkelijke smoes? Nee, hij wou het toch wel echt weten. Ik zeg, nou, dan ga je vanaf vandaag heel intensief elke dag bidden dat je mag gaan zien wat jouw bediening is. Een tijd later sprak ik hem weer en hij zei, nee, hij wist het nou. De eerste vraag die u zichzelf moet stellen is gewoon, wil ik wel? Een heleboel mensen vinden het veel makkelijker om hun hele leven baby te blijven. Als je baby bent, dan ben je eraan gewend dat de hele wereld er voor jou is. Iedereen vertroetelt jou, iedereen knuffelt jou, iedereen geeft jou te eten, ze zijn er allemaal voor jou. En het duurt geruime tijd voordat je zodanig opgegroeid bent dat het langzaam tot je door begint te dringen dat je er ook wel eens een keer wat voor een ander zou kunnen zijn. En er zijn in heel veel gemeenten en kerken heel veel geestelijke baby's. Als ze middernacht bellen, dan verwachten ze dat de dominee of de ouderling voor hen klaarstaat. Iedereen moet voor hen klaarstaan, dat verwachten ze van zo'n gemeente. En het lijkt nooit in hun hoofd op te komen dat zij er ook voor anderen zouden kunnen zijn. Ben je zelf bereid om klaar te staan voor anderen? Dus in de eerste plaats moet je goed jezelf afvragen, wil ik eigenlijk wel me nuttig maken voor anderen? En ten tweede, dat kan alleen maar goed gebeuren als het een bediening is die de Heer je ook oplegt. En daar moet je dan ook voor gaan bidden. Dan moet je heel intensief voor openstellen. En als je het dan nog niet weet, dan ga je maar eens praten met degene die geestelijke leiding geven in de gemeente. En dan ga je je wens maar eens uiten. En misschien zeggen ze dan wel, oh broeder, zuster, u komt als geroepen. We hebben al zo lang gebeden voor iemand die zondag zijn stoelen wil klaarzetten. Ach, dat was nou net niet wat u in gedachten had. Maar waarom niet? Waarom niet? Het is heel belangrijk. Ik ben mijn predikbediening begonnen als zondagsschoolonderwijzertje. Toen was ik een jaar of 17. Dat is heel goed, met een kleine groep kinderen. Denk niet meteen dat als jij wat wil in de gemeente, dat het meteen al van een zekere allure moet zijn en interessant en belangrijk. Doe wat je hand vindt om te doen. Denk erom van Elisa, een van de grootste profeten van het Oude Testament. Lezen we dat hij begon, zijn carrière begon met water te gieten over de handen van Elia. Dus zij hielp hem met handen wassen. Hij goot het water over hem, zijn handen. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie omschrijving om duidelijk te maken wat voor een eenvoudig dienstwerk hij verrichtte. Maar doordat hij daarin zo getrouw en zo nederig was, heeft de Heer hem later kunnen gebruiken voor grote dingen. En er zijn te veel mensen die al te jong al veel te grote dingen willen doen. Dat zijn de mensen die wel in de zending willen gaan. Dat vinden ze wel interessant. Maar die geen zendeling in hun eigen straat zijn geweest. Of in hun eigen familie. En daar begint het. Je moet niet in de zending willen gaan als je nog nooit een zendeling in je eigen straat bent geweest. Dus doe wat je hand vindt om te doen. Strek je niet meteen uit. Daarom is dat woord bediening ook een beetje misleidend. In die zin dat het iets te groot. Daarom vervang ik het graag door het woord taak. Denk niet meteen aan iets heel groots. Een taak. Wat wil de Heer dat je doet in de gemeente? Wat zou je kunnen doen? Ik noemde net al een voorbeeld. Er zijn mensen die heel getrouw zijn om elke zondag heel wat kilometers extra te rijden. Om te zorgen dat broeder X of zuster Y naar de samenkomst kan komen. Dat is een manier waarop ze heel trouw bezig zijn voor de gelovigen in de gemeente. De meeste mensen weten daar niet van. Je legt er niet veel eer mee in. Behalve dan dat die broeders en zusters zo dankbaar naar je zijn. Als goed is ze misschien dat nog niet eens. Maar je doet het voor de Heer en je doet het voor die broeders en zusters. Nou, zo zijn er vele dingen. Het is maar al te vaak zo dat als er gevraagd wordt om hulp, wie wil dit, wie wil dat, dat er dan zo weinig mensen beschikbaar zijn. Terwijl het er dan juist op aankomt of je bereid bent je handen uit de mouwen te steken ten dienste van het geheel. Hoe weet ik op het moment van noden of de Heilige Geest mij een van zijn genadeporties geeft voor die ander, of mijn eigen betrokkenheid of dat uit mijn eigen karakter of kennis tevoorschijn komt. Nou, ik zou zeggen, maak je daar alsjeblieft niet te dik over. Er zijn mensen die zulke wijze woorden gesproken hebben naar anderen, waarvan die anderen voelden, dit is van de Heer, dit is van de Heilige Geest. Dit is precies wat ik nodig heb. Maar voor degene die die woorden gaven, juist omdat ze zo bescheiden en nederig waren, die hebben daar helemaal niks bijzonders bij gedacht. Ze stelden zich ter beschikking. En pas als je zo'n gedeelte als 1 Korinthe 12 uitlegt, dan realiseerden ze zich dat ze heel vaak de bijzondere genade hebben ontvangen om een woord van wijsheid uit de Heilige Geest te spreken. Of een profetisch woord uit te spreken. Maar daar moet je niet te diep over nadenken. Je moet je. Kijk, er is met meer vragen ook het geval. Heel veel mensen, heel veel christenen worden opgevoed in achterdocht. Als het maar even over de geest gaat, dan zo, kijk uit. En dan Paulus begint er ook mee in 1 Korinthe 12. Kijk uit, bedrieg jezelf niet. Dus heel veel mensen doen maar liever niks dan dat ze instrument van de duivel zouden worden. Alsof wanneer iemand werkelijk een gelovig is en zich werkelijk beschikbaar stelt voor de Heer. En zijn hart voor hem opent. Een prooi zou kunnen worden voor de duivel, dat kan helemaal niet. Dat is onmogelijk. Je kunt alleen maar ten prooi vallen aan de duivel door het poortje van de zonde. Dan alleen kan hij je leven binnenkomen. Het is geen griepvirus dat je zomaar kan oppikken. Als iemand leeft met de Heer en zich openstelt voor zijn leiding in ons leven, dan kun je niet door de duivel beïnvloed worden. Als dat zo was, dan zou niemand meer wat durven doen. Pas als we niet waakzaam zijn, als de zonde binnensluit, de zonde van hoogmoed, waar de duivel zelf in gevallen is, ik noem maar een voorbeeld, dan kan de duivel je leven binnenkomen. Dus je moet daar niet altijd benauwd voor zijn. Je moet ook niet benauwd zijn, oh jongens, dit is het. Hé, woord van kennis. Nee, daar sta je helemaal niet bij stil. Achteraf realiseer je, oh, zijn dat die 9 genadegaven? Oh, maar daar heb ik een aantal best van ondervonden in mijn leven. Nou, maar natuurlijk, waar de Heilige Geest is, daar worden die dingen ook zichtbaar. Je moet het ook niet spectaculairder maken dan nodig is. Misschien hebt u nog nooit een genezing meegemaakt of nog nooit in talen gesproken. Maar in sommige van die andere dingen. Denk alleen aan het wonder van geloof. Eén mens met die genadegave van geloof op een bepaald moment waar de hele gemeente ontmoedigd is. Die kan een hele gemeente meeslepen, maar die denkt niet op dat moment, oh, nu ontvang ik de genadegave van geloof. Daar sta je wel niet bij stil en zo moet het ook. Dus zo eenvoudiger als je daarmee omgaat, des te beter gaat het ook. Natuurlijk, u waarschuwt, ons hart is arglistig, ja, dat is waar. Maar als je dat maar heel te vaak zegt, dan durft niemand meer wat te doen. Want stel je voor, en dat zou nou juist dat arglistig hart zijn. Als je zelf zegt, doe maar niks, want het hart is zo arglistig, dan ben ik bang dat dat nou juist een uitspraak is van het arglistige hart. We moeten meer vertrouwen hebben in de Heere God. En niet zo om elkaar zo bang maken met al dat soort dingen. Het Oude Testament, de verbondenheid van de Heilige Geest, anders dan in het Nieuwe Testament. Bediening van God, maar lijkt op menselijke keuze. Hoe krijg je de gaaf? Oh, dat zijn drie verschillende vragen. Oh, nou zie ik het. Het Oude Testament, er is nog een vraag over, dat is anders dan in het Nieuwe en dat is heel simpel. In het Oude Testament was de Heilige Geest nog niet uitgestort. Ik denk dat mensen vaak zich veel te weinig realiseren wat een dramatisch verschil er is tussen voor Pinksteren en na Pinksteren. Let wel, de Heilige Geest is alom tegenwoordig. Dus de Heilige Geest werkte ook in het Oude Testament. Elk mens die in het Oude Testament tot bekering kwam, dat was het werk van de Heilige Geest. Dus hij was niet uitgeschakeld, hij was alom tegenwoordig. Maar sinds de Pinksterdag woont hij op aarde. En onze lichamen zijn een tempel van de Heilige Geest, maar dat is pas vanaf Pinksteren. De gemeente is een tempel van de Heilige Geest, maar dat is pas vanaf Pinksteren. Dus er is een groot verschil. En dat mag ook gehonoreerd worden. Een bediening komt van God, maar lijkt op een menselijke keuze. Ja, dat is geen vraag. Dat is meer een vaststelling van het feit. En daarbij moet u goed bedenken, zo pak ik het dan maar op als een vraag. Hoe verhoudt zich nou dat wat God je schenkt en daar waar je zelf voor kiest? Nou, als het goed is en je bent werkelijk afhankelijk van de Heere God, dan is Hij ook in jouw keuzes aanwezig. Zoals iedere mens die kiest voor het evangelie, achteraf mag zien dat het God is die die keuze in zijn hart heeft gewerkt. Dat komt niet van jezelf. En zo mag je ook best bezig gaan met de vraag, dat en dat trekt me erg aan. Dat zou ik wel graag willen doen in de gemeente. Maar is dat iets voor mij? Is dat iets voor mij? Is dat iets van de Heere God? Ga er dan mee bidden. Ga ervoor bidden en houd zo aan in het gebed totdat je het antwoord hebt op die vraag. Maak daar geen haast mee, maar worstel ermee. Is het dan uiteindelijk jouw keuze? Ja, in zekere zin. Maar het is tegelijkertijd iets waarvan je voelt, dit is de Heere God die mij dit op het hart heeft gebonden. Daar moet je geen tegenstelling tussen maken. Die dingen hangen met elkaar samen. Hoe krijg je de gave? Gewoon door je ervoor open te stellen. In de eerste plaats de onderwijs ontvangen. Daar hebben we vanavond een beetje aan geprobeerd te doen. Zodat je weet dat het beschikbaar is. Als je niet weet dat het er is, stel je er ook niet voor open. En voor de rest, als je er meer en meer voor open stelt, zul je meer en meer deze dingen in je leven gaan ondervinden. Maar je zult nooit gaven van genezing in je leven ondervinden als je niet de moed hebt om iemand de handen op te leggen. En dat is niet maar voor bepaalde mensen. In Markus 16 vers 7 die staat, deze tekenen zullen de gelovigen volgen, vers 18. Op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen genezen. Je zult natuurlijk nooit dat meemaken. Je zult nooit een gave van genezing meemaken als je niet zieken de handen oplegt. Dus in die zin, je moet wel wat doen. Als je nooit je mond open doet, zal je ook nooit een woord van wijsheid of van kennis of een profetisch woord spreken. Dus dan heb je het alweer. Je moet wel wat doen. Maar als je je werkelijk in afhankelijkheid van de Heer openstelt voor de werking van zijn geest in je leven, dan ben jij het wel die praat. Dan ben jij het wel die handelt. En tegelijkertijd is het de geest die in jou praat en de geest die in jou handelt. Zonder jouw wil en jouw verstand daarbij uit te schakelen. Want je bent geen robot. Dat doen de demonen, maar dat doet God niet. Dus je bent er helemaal bij betrokken. Het blijven jouw woorden. Misschien wel met dezelfde stopwoorden en met dezelfde soorten taal die mensen van jou gewend zijn. En tegelijkertijd is het van de Heilige Geest. Het blijft helemaal jouw woorden. Het is niet zo dat hij door je mond spreekt en jij volkomen passief bent. Dat zou nou juist eerder demonisch zijn. Dat zijn jouw woorden. En toch is hij daarin volkomen aanwezig. Dan is het een echte genadegave. Maar dan moet je je voor openstellen. Je moet dat willen. Je moet daarvoor intekenen. En vooral niet bang zijn. En vooral niet wat ik net had over die argwaan. Bang zijn dat het verkeerde bron komt. Want dat is nou precies een list van de duivel. Doordat hij dat zo vaak tegen je zegt, hoopt hij dat hij voor elkaar krijgt dat je dan maar niks doet. Dan kun je geen fouten maken. Terwijl juist je niks doen de grootste fout is die je kan voorstellen. Goed, er komen nog wel meer vragen van deze soort. Vers 7 is voor iedereen. Vers 8 is de een dit, de ander dat. Hoe verklaart u dat we alle 9 kunnen hebben? Ja, waar het om gaat in vers 9 tot 11 is, in een bepaalde situatie maakt Jan gave 1 mee. En Marietje maakt in een andere situatie gave 2 mee. En Piet maakt in een derde situatie gave 3 mee. Ieder kan op een bepaald moment, de een dan en de volgende dan, een bepaalde gave meemaken. Nogmaals, als je denkt dat het hier gaat om 9 bedieningen, om dingen die we permanent doen of kunnen, dan kom je tot absurde dingen. Er is niemand die een bediening heeft om in tongen te spreken. Alsof dat zijn hele levenstaak en roeping zou zijn. Het zou bovendien ook weinig zin hebben, want dat moet een doel hebben. Dat komen we dan later nog wel op terug. En zo is het ook met, er is geen bediening van geloof. Geloof heb je nodig op het moment dat je tot geloofsuitspraken en tot geloofsdaden moet komen. En op dat moment schenkt God het geloof dat je daarvoor nodig hebt. Maar dat is niet voor bepaalde mensen voorbehouden. Daar mag ieder van ons zich naar uitstrekken. En als het waar is dat alle gelovigen zieken de handen kunnen opleggen, dan mogen alle zich er naar uitstrekken om ook door de Heer gaven van genezing te ontvangen. Ik geloof niet dat ik een bediening van genezing heb, maar ik ervaar wel als ik voor zieken bid dat God genezing schenkt hier en daar. Dus dat kan heel gemakkelijk, want dat zouden we allemaal kunnen doen. Kijk, als iemand een profetische bediening heeft, laat ik bij mezelf blijven. Ik heb een leraarsbediening. Dat betekent dat de gave die daar het meest bij hoort, is die van woorden van kennis. Dus ik mag verwachten in mijn bediening vooral woorden van kennis te ontvangen om door te geven. Dat is niet bijbelkennis, dat is geen theologische kennis, maar dat is woorden van de geest. Maar tegelijkertijd ben ik blij dat alle andere gaven ook voor mij beschikbaar zijn. Wat dat betreft ben ik bijzonder getroost door Nicodemus, die zei: we weten dat u een leraar bent van God gezonden, want niemand kan zulke tekenen doen als u doet. Ik dacht, oh, dat is mooi. Dus ook de leraar mag net zo goed ervaren dat er wonderen en tekenen gebeuren. Als mensen door het woord veranderd worden, dan is dat een wonder dat door de leraarsbediening tot stand is gebracht. En als ik uitleg wat de genezingsprincipes zijn en mensen worden genezen, dan is dat een wonder dat te maken heeft met mijn leraarsbediening. En zo zou ik vele voorbeelden kunnen noemen, en in uw geval zou het weer anders zijn. Ze zijn alle 9 stukken gereedschap staan ons ter beschikking. En je ontvangt ze op het moment dat je ze nodig hebt. En dat maakt de Heer uit. En als u zich ervoor openstelt en u doet wat hij wil, dan komen die dingen vanzelf. En achteraf ga je pas realiseren van, Hé, dat was dat en dat was dat en dat was dat. Op dat moment. 2 vragen over het vallen in de geest. Daar heb ik het helemaal niet over gehad. Over het vallen in de geest. Mij is altijd voorgehouden, als de mensen achterover vallen, is het niet van God. Ja, zo zie je maar weer. Je kunt altijd wel iets voorgehouden krijgen, maar kunt u hier iets over zeggen? Ik zal u een heel simpel voorbeeld geven. Wat gebeurde er precies in Gethsemane? De Heer Jezus sprak tot die grote schare soldaten die hem gevangen kwamen nemen. Alleen maar zijn naam. Een goddelijke naam. In het Grieks staat er alleen maar ik ben. Dat is de godsnaam. Hij spreekt zijn goddelijke naam uit met alle kracht die er in die naam is. Hij zegt ik ben. En die hele schare soldaten die wijkt, deinst achterwaarts, ze valt op de grond. Ja, het lijkt me sterk dat ze achterwaarts deinsden en voorover op de grond vielen. Dat zijn van die, ik ken een heleboel van dat soort slogans, van dat soort dingen. Ik heb er vroeger vaak ook wel geloofd. Maar als je dat nou eens echt gaat onderzoeken en niet een ander napraat, dan ontdek je dat er vaak totaal geen steek houdt. Een andere vraag gaat nog iets verder erop in. Wat vindt u van het vallen in de geest, waarbij mensen achterover vallen, wat in veel gemeentes vaak gebeurt? Is dit een uiting van de Heilige Geest? Is dit van God? Nou, ik zal u vertellen, als het in veel gemeenten vaak gebeurt, dan kun je daar wel een vraagteken bij plaatsen. Als het in veel gemeenten een enkele keer gebeurt, als dat zo uitkomt, als een heel bijzonder beslag van de Heilige Geest op de gemeenschap ligt, dan kan dat voorkomen. En dan moet je helemaal niks van aantrekken, is niks bijzonders. Maar als dit in een gemeente heel vaak gebeurt, bij heel veel mensen, dan moet je je gaan afvragen, is dit nou een aardigheidje, een speeltje waar men zich op toelegt? Wat mensen ook heel graag willen. En dan is het geen kunst om je in te beelden dat je onder het beslag van de geest bent en dat je dan valt. Op zichzelf betekent het niks. Want het is een uiterlijk fenomeen, het gaat om het innerlijk. En dus moet je er ook zo min mogelijk van aantrekken. Alleen als het heel vaak gebeurt, dan moet je je wel afvragen, wat zit daar nou achter? Waar zijn die meer mensen mee bezig eigenlijk? Ik geloof dat er in die hele Toronto blessing, daar zat een gezond element. Dat helemaal uit de kluiten geschoten is. Daarom hebben we zoveel Toronto geblesseerde gemeenten gekregen. Toen werd het een speeltje. Mensen dachten aan niks anders meer. En iedereen moest vallen, en anders dan deugde het niet. En dat is heel vaak zo. Goede dingen die de Heer geeft, waarmee wij op de loop gaan. En dan wordt het iets extreems en buitennissers. Maar op zichzelf is het heel normaal. Er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel. Heel vaak waar in de NBG vertaald staat, hij wierp zich op zijn aangezicht. Dan kunt u in de Statenvertaling lezen wat er letterlijk staat. Er staat letterlijk, hij viel op zijn aangezicht. Vaak onder het beslag, je leest dat vooral bij de profeten, vaak onder zo'n beslag van de geest. Bij Ezekiel, bij Daniel. Niet hij wierp, dat is een actieve daad van onszelf. Maar de Statenvertaling heeft het correct. Ze vielen op hun aangezicht. Als het vuur van de hemel neerdaalt bij de tempel, dan is het alle priesters. Niemand van de priesters kon zich staande houden. Als je eenmaal je ogen daarvoor open hebt, dan zie je zoveel voorbeelden dan van het nieuwe, in het Oude en Nieuwe Testament. Maar ik kan me best voorstellen dat je het voor het eerst meemaakt, dat dat heel vreemd overkomt. En nogmaals, ik ben wantrouwig tegenover gemeenten waar het heel vaak voorkomt, want dan heeft het geen functie meer. Het is een bijverschijnsel, het kan voorkomen, maak je er geen zorgen over, maar als het heel veel voorkomt, dan is het een speeltje geworden. En dat is uit het vlees, niet uit de duivel, maar uit het vlees. Zoals alle dingen waar wij een speeltje van maken. Waaruit bestaat de beloning op onze trouw in onze bediening? Ja, wou u dat nou al weten? De Bijbel spreekt daarover alleen maar in beeldspraak. Bijvoorbeeld door te spreken over kronen. Kroon der heerlijkheid, de kroon des levens voor degene die de marteldood sterven. De kroon der gerechtigheid voor degene die uitzien naar de wederkomst. De kroon der heerlijkheid, speciaal voor degene die een leidende positie goed bekleed hebben. Maar dat is natuurlijk beeldspraak. Beeldspraak die ons helpt om te begrijpen dat de Heer op zijn eigen wijze zijn heel bijzondere waardering zal uitdrukken voor de bedieningen die wij verricht hebben hier op aarde. Waarbij ik nog eens met grote nadruk zeg, het gaat niet om de aard van die bediening, of die groot of klein was in onze ogen. Trouwens, daar kan hij ook heel anders tegenaan kijken dan wij. Maar het gaat om de trouw, u hebt het ook hier gezegd, waarmee wij die bediening volbrengen. Even een klein punt daarbij. Het is heel interessant om te zien dat bij de talenten in Matteüs 25, de gelijkenis van de talenten, waar talenten heel wat anders betekent dan die talenten waar wij over spreken, natuurlijke talenten. Bij die talenten zie je dat ze een verschillend aantal krijgen, maar dat de beloning allemaal hetzelfde is. Daar zie je, we worden niet beloond naar de grootte van de gaven die we hebben. Maar in Lucas 19, de gelijkenis van de ponden, krijgen ze allemaal 1 pond. Maar de een wint er 9 ponden bij en de ander 10 ponden. Ja, 10 ponden en de ander 5 ponden. Dan zie je er eens verschil in beloning. Want ze begonnen allemaal met hetzelfde startkapitaal, maar de een heeft meer gepresteerd dan de ander. De trouw, de inzet waarmee we werken wordt beloond. En niet de grootte van de talenten die we hebben. Heel boeiend om Johannes, om Lucas 19 eens naast Matteüs 25 te leggen. U had het over het feit dat de Heilige Geest ons vanaf de Pinksterdag verbindt in of aan 1 lichaam. Toch zijn de Oud-Testamentische gelovigen door hetzelfde bloed gereinigd als de Nieuw-Testamentische gelovigen. Hoe zit het dan met de gave of de inwoning van de Heilige Geest in het Oude Testament? Was die er nog niet? Wij lezen in Johannes 7 vers 39... dat de Heer Jezus daar sprak over de Heilige Geest. Vers 38, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan staat er in vers 39, dit nu zeide hij van de Heilige Geest die komen zou. Want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Nogmaals, in heel algemene zin werkte de Heilige Geest op aarde. Maar de Heilige Geest woonde niet op aarde. Hij woonde symbolisch op de aarde in de vorm van de wolkolom in de tempel. Maar dat was maar een vooruitwijzing. De Heilige Geest woont nu in de gelovigen. Dat kan je van geen enkele oud-testamentische gelovige zeggen. Hij werkte wel door hen heen. Daarom kon David zeggen in Psalm 51, neem uw Heilige Geest niet van mij. Want hij was een profeet, zegt hij zelf in 2 Samuel 23. De Heilige Geest werkt in hem. Profetische woorden. Maar juist het feit dat hij zei, neem uw Heilige Geest niet van mij, laat tegelijkertijd zien dat dat geen permanente inwoning is. Letterlijk zouden u en ik zo'n tekst dus nooit kunnen bidden. Ook al zingen we dat dan heel vaak, create in me, enzovoort. Take not thy Holy Spirit from me, maar eigenlijk kan je dat niet echt zingen. Want de Heer Jezus heeft van de Heilige Geest gezegd in Johannes 14 tot zijn discipelen, dat de Geest bij ons zou blijven tot in eeuwigheid. Als je een gelovige bent, dan woont de Heilige Geest in je en dat is tot in eeuwigheid het geval. Maar David, die de geest ontvangen had als profeet. Lees maar 2 Samuel 23, de eerste verse. Die kon naar zijn grote zonde zeggen, neem uw Heilige Geest niet van mij. Want het ging altijd om tijdelijke werking. Het ging niet om permanente inwoning. Dat is pas het geval nadat Jezus verheerlijkt is. Dan een vraag over 1 Korinthe 13. Daar moet u nog 4 of 5 weken op wachten. Met het oog op gaven van genezing en wonder en krachten. Hoe is uw visie hierop met betrekking tot wat puntje heeft gedaan? Ik ben hier niet om dienstknechten van de Heer te bespreken. Ik kreeg gisteren een uitnodiging. Of vermeende dienstknechten van de Heer. Ik kreeg gisteren een uitnodiging uit het buitenland om daar te komen spreken over de genezingsbediening. En toen zei ze, ja, je hebt kans dat je kritiek krijgt, want ze zullen allerlei genezingsbedienaars noemen. Ik zei, daar trek ik me niks van aan. Ik ga het uitsluitend hebben over de Bijbel. En ik ben niet verantwoordelijk voor welke genezingsbedienaar dan ook. Elke dienstknecht staat of valt zijn eigen Heer. Ik moet verantwoording afleggen over wat ik zelf doe, soms ook naar medegelovigen, in ieder geval naar de Heer toe, maar ik hoef geen verantwoording af te leggen over wat sommige anderen doen. Ieder van hen staat of valt zijn eigen Heer. Ik kan daar vraagtekens bij plaatsen voor mezelf, maar waarom zal ik ze uitspreken? Wie ben ik om een oordeel mij aan te matigen over andere dienstknechten? Of zeker als dat dienstknechten zijn die voor u ver weg zijn, die u misschien nog nooit een levende lijf hebt gezien. Wie is daarmee gediend? En met die broeder die mij uit het buitenland opbelde, spraken we over een paar voorbeelden. En ik zei, al die kritiek op die personen, het ging over verschillende personen, dat hebben die mensen allemaal van horen zeggen. Iedereen die aan de weg timmert, die heeft veel bekijks. Iedereen die een openbare bediening uitoefent, die krijgt kritiek. Het internet is tegenwoordig een heerlijke vuilstortplaats voor al de kritiek die je op iemand kan hebben. Dat is het nadeel. Verder heeft dat heel veel voordelen, maar ook nadelen. Iedereen kan zijn vuiligheid daarop kwijt. Er is niemand die dat tegenhoudt. En dat is ook zo, dat hoort erbij. Lucas 6, daar zegt de Heer Jezus een wijs woord. Wee u wanneer alle mensen goed van u spreken. Ik herinner me nog de schok toen dat ineens tot me doordring wat de Heer Jezus daar zei. Als je een openbare bediening hebt en je wordt door iedereen bejubeld, dan mag je je ernstig afvragen wat er met je mis is. Elke, al hoe meer een openbaar een dienst van de Heer is, des te meer kritiek zal er ook komen. Je mag natuurlijk die stelling niet omdraaien. Je mag niet zeggen, als er veel kritiek is, zal het wel van de Heer zijn, die bediening. Dat kan natuurlijk ook niet. Het kan ook zijn dat die kritiek terecht is. En iedereen maakt ook fouten. Sommige kritiek zal altijd terecht zijn. Maar je kunt ervan op aan dat als iemand een zeer vruchtbare bediening heeft, zal er ook zeer veel kritiek komen. Dat kan niet anders. De vijand zit niet stil. Hoe effectiever iemands bediening is, des te groter is ook de kritiek. Dus moet je nooit in de verleiding vallen om een mededienstknecht te beoordelen. En als je dat al doet, dan positief. En dus, ik wil wel spreken over wat de schrift zegt over genezing, maar geen openbare oordelen geven over mededienstknechten van de Heer. Waaruit komt, dat is de laatste vraag, waaruit komt, nee, ik heb hier nog een, maar die gaat over fariseeën en de huichelaars. Dat is eigenlijk wel een heel andere vraag. En dat is bijna 10 uur, die laat ik liggen. Waaruit komt de kennis en overtuiging wat ieders taak is? Nou, dat hebben we eigenlijk al duidelijk aangegeven. En dat hoort de volgende vraag ook bij. Hoe krijg ik een bediening? In de eerste plaats wil je wel. Als je zegt, nou ja, bij onze gemeente, we zijn met 1000 mensen. Daar hebben er 100 een bediening. Dus daarmee wordt alles wel zo'n beetje gecoverd wat er aan taken is. Wat zal ik me nog uitsloven? Nou, dat doe je niet. Dan hang je s'avonds voor de tv en andere nuttige dingen die je zou kunnen doen. Dacht u dat hij voor die andere 900, dat de Heer daar geen nuttig werk... Stel je voor dat die andere 900 nou eens de straat op zouden gaan in Krimpen aan de IJssel. En alle 900 één keer per maand iemand tot de Heer zouden leiden in Krimpen. Dus even denken, dat is 12 keer 900. Dat is 10.800 als ik me niet vergis. Hoeveel mensen wonen er in Krimpen? Volgens mij heb je binnen 4 jaar heel Krimpen bekeerd. Als je dus denkt bij jezelf, jongen, ja, ik zou niet... Je moet ook niet altijd denken speciaal wat er binnen de gemeente kan, moet gebeuren. Daarom zei ik straks, het gaat om het Koninkrijk Gods. Als je niet weet, als je denkt dat alle taken in de gemeente al verricht worden, ga dan getuigen voor de Heer. De Heer, maar kan niet praten, nou doe het dan met behulp van evangelisatielectuur. Maakt niet uit. Krijg een hart van de Heer voor zondaren. En begin te getuigen met de mogelijkheden en de middelen die je hebt. De Heer zal je dat absoluut laten zien. Als hij maar ziet dat je hart op de goede plek zit, dat je echt wil en je gaat ervoor bidden, dan zul je het zien wat je kan doen. En je zult later in de eeuwigheid terugzien de vruchten van het zaad dat jij hebt uitgestrooid. Dus echt waar, dus voor die andere, als alle 100 taken in de gemeente vervuld zijn, dan kunnen die andere 900 gaan evangeliseren. Je hoeft geen evangelist voor te zijn, dat is de goedkoopste smoes. Er zijn maar heel weinig evangelisten, maar iedereen moet evangeliseren. Iedereen. Dus nog werk zat. Hoe krijg ik een bediening? Door je A ervoor open te stellen, überhaupt ervoor open te stellen. B, niet te beroerd te zijn om simpel werk te doen. Je nooit te verheven te voelen boven simpel werk. En in elk geval om heel eenvoudig en heel nederig te beginnen. Doe wat je hand vindt om te doen, zoals de prediker zegt. En laat je door de Heer gebruiken om meer taken in zijn koninkrijk te gaan verrichten. Stel je ervoor open, wees niet te beroerd om simpel werk te doen. En de Heer zal je verder leiden van stap tot stap om je bediening te gaan leren onderscheiden. Dat waren de vragen. Het was weer een totaal ander onderwerp dan de vorige keer. Maar ook zeer praktisch voor ons allemaal. Zit er een geweldige verantwoordelijkheid in, een geweldige uitdaging om aan de gang te gaan. En denk er één goed om. Laat me dat nog in één regel mogen zeggen ter afsluiting. Eén regel dan met veel punten en komma's. Eén regel ter afsluiting. Denk erom. Zoveel mensen lopen zich uit de naad met de tong op de schoenen. U hoeft het niet in eigen kracht te doen. De boodschap van vanavond is: doe het in de kracht van de Heilige Geest. En dan zal het best eens moeilijk zijn, maar de grondteneur zal toch zijn dat je het fluitend doet. Elke bediening heeft zo'n moeilijke momenten. Elke bediening heeft wel eens zo'n moment dat je zegt: oh, Heer, kunt u niet eens een ander daarvoor nemen. Maar tegelijkertijd geeft hij er ook de vreugde bij en vooral de kracht. Dit is een hoofdstuk waar de ware bron van kracht voor elke bediening duidelijk aan het licht treedt. En daarom dat woord uit Efeze 5 vers 18 wordt vervuld met de Heilige Geest. En leer om vanuit die krachtbron, die zo weinig christenen in de praktijk kennen, leer vanuit die krachtbron die dingen te doen, hoe simpel ook. Of ook hoe verheven ook, maakt niet uit. Als het van hem is, is het van hem. Die dingen te doen waarvoor u, waarvoor jij geroepen bent. God zegen u allen.